Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Reinoud Eekhout. Dames en heren, beste luisteraars. Welkom bij React Gesprek, uitzending nummer 6. Het gespreksprogramma van reactnieuws.net, waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren over brandende onderwerpen van de actualiteit. Het onderwerp van vandaag is Éric Zemmour, die een belangrijke kandidaat lijkt om president van Frankrijk te worden. Mijn naam is Reinoud Eekhout en mijn gasten zijn vandaag Fausto Lanser, uitgever van de Dietse Bazuin.
Welkom. Hallo Reinoud.
Joost, podcaster van Top der Duinen.
Hallo, hallo.
We hebben Alfred Vierling, geopolitiek specialist. En we hebben Sjors Remmerswaal, hoofdredacteur van React Nieuws.
Goeiedag, Reinoud.
Frankrijk. De meeste Nederlanders gaan er graag op vakantie, maar de Franse politiek lijkt erg ver van ons af te staan. Misschien door de taalbarrière. In de Nederlandse pers is er ook weinig aandacht voor dit land. Toch lijkt er in Frankrijk nu een heel interessante ontwikkeling plaats te vinden. En dan gaat het over Éric Zemmour, die zich kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap van Frankrijk. Hij maakt een behoorlijke kans, terwijl hij een hoop dingen verkondigt die wij als nationalisten heel graag horen. Ik wil graag aan Sjors Remmerswaal nu het woord geven voor een kleine inleiding over dit onderwerp.
Ja, inderdaad. Zoals je al zei, Reinoud, februari van volgend jaar zijn er in Frankrijk presidentsverkiezingen. Een aantal interessante kandidaten inderdaad die daaraan aan mee gaan doen. Nou, we zitten inderdaad als Nederland in de EU met Frankrijk. Dus, en Frankrijk ook een van de oprichters daarvan. En dus een voor Nederland zeker ook hele belangrijke verkiezingen. Want als Frankrijk een totaal andere koers zou gaan varen, dan hebben wij daar zeker mee van doen. Éric Zemmour is denk ik voor veel Nederlanders zal dat toch wel een beetje denken aan een soort Pim Fortuyn-achtige figuur. Hij is, dat is ook toch wel ook van een apart iemand, aparte achtergrond. Is zoon van Joodse ouders, afkomstig uit Algerije. Opgegroeid in de buitenwijk noorden van Parijs, Saint-Denis. Bekend van dat daar de Franse koningen begraven liggen. Hij is bekend geraakt voor een groot publiek in Frankrijk als journalist, publicist en ook polemist. Dus ook flink in de debatten op televisie is hij te zien tot vandaag de dag. En hij was oorspronkelijk is eigenlijk groot geworden als journalist bij Le Figaro, een bekende en de grootste Franse krant die een beetje centrumrechts is valt te positioneren. Het is een opvallende man, wat ik al zei, vanwege ook zijn achtergrond. Het is geen Fransman van afkomst, maar iemand die genaturaliseerd is na de Tweede Wereldoorlog. Het is een figuur die toch goed te situeren valt binnen de naoorlogse en ook wel zeker de naoorlogse massale immigratie, waar hij natuurlijk een onderdeel van is, zijn ouders. En ook wel relevantie met de Franse geschiedenis. Kijk, Frankrijk is anders dan bijvoorbeeld een land als Duitsland, wat toch meer van onderop via het samengaan van de deelstaten is gevormd. En Frankrijk, en dan met name in de Franse Revolutie of na de Franse Revolutie, is zeer van bovenaf één land geworden. En later ook met natuurlijk allerlei kolonies. Maar heeft ook een hele duidelijke Franse politiek. En vooral Franse cultuurpolitiek. Met de taal, met de schrijvers en alles wat daarbij hoort natuurlijk. En je merkt aan Zemmour dat hij zich daar enorm aangetrokken toe heeft gevoeld. In tegenstelling tot veel andere latere migranten. Maar hij is heel erg duidelijk daardoor gevormd. En dat verklaart voor een belangrijk deel ook zijn politieke opvattingen. Die ja, toch als een patriotisch Frans zijn te omschrijven. En nou ja, goed, hij gaat het nu proberen met een politieke partij. En hij doet het al enorm goed in de peilingen. Dus dat is, ja, dat is erg, erg interessant.
Daar wil ik wel even op inhaken. Frankrijk heeft natuurlijk sinds de Fronde, de beginjaren van Louis XIV, een vrij gecentraliseerde staatsstructuur gekend. Louis XIV is 70 jaar koning geweest van Frankrijk en hij heeft ook wel echt zijn merk gedrukt op dat land. En vanaf de Franse Revolutie zien we natuurlijk dat Frankrijk altijd in zijn nationalisme een civisch nationalisme heeft. De liberté, égalité, fraternité. Frankrijk was ook altijd het meest progressieve op dat soort burgerrechten, rechten voor haar hun kolonies. Dus hij past zeker binnen die soort Napoleontische Frans revolutionaire traditie van nationalisme, die niet zozeer kijkt naar volksnationalisme, maar echt l'état. En dat is wel het soort nationalisme dat Zemmour ook verkondigt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld wat Le Pen Père vroeger verkondigde, een echt etnisch Frans hardline nationalisme. En dat nu natuurlijk best wel achter ons ligt bij het Rassemblement Nationaal, waar toch een meer liberale wind is gaan waaien sinds Le Pen junior.
Nou, ik ben niet helemaal eens met deze tegenstelling. Wat betreft vader Le Pen is ook bepaald niet een etnisch denker. En bij het Front National waren ook Arabieren en allerlei mensen uit de koloniën zeer welkom. Nee, het is wel staatsnationalisme. Ik moet zeggen dat de partij, naam van Eric Zemmour wel veel betekenend is. La Reconquête, de herverovering, maar eigenlijk een vertaalslag van het veel meer betekenisvolle Spaanse, de Reconquista. Dus de herovering op de Mooren, op de islam, heeft 1000 jaar geduurd. Het is dus nogal een belangrijk agendapunt voorop. Hè? Hij wil Frankrijk weer herkenbaar maken voor de Europeanen, voor de Fransen. En dat is ook zijn, niet alleen zijn ankerpunt, maar het belangrijkste punt. Hij staat voor een Franse, Europese, Franse identiteit. En dat is het belangrijkste onderwerp. En je kunt erbij zeggen, waarom een partij? Omdat die hoopt twee groepen uit de samenleving eronder te kunnen scharen. Dus aan de ene kant, dus ja, hier is gezegd de patriotten, de, je zou kunnen zeggen identitair Frankrijk. En die hebben in het begin zich ook wel gevoeld bij dat Front National. Maar hij mikt ook op de kleinbourgeoisie of überhaupt de bourgeoisie, of althans een deel van de elite dat net de boot heeft gemist bij verkiezingen of bij fusies, maak maar op, die niet in dat mondiale narratief willen meegaan. En dat is een, of die strategie gaat lukken, is nog maar de vraag. Want Macron heeft dat ook een beetje begrepen en schuift ook. Want die ziet dat er in Duitsland een soort machtsvacuüm was. En die wil heel graag een rol in Europa spelen. En iets waar je daarbij kunt denken is de toenadering van Macron met Poetin. Dan zie je ook wel, en ook, laat ik zeggen, een grotere Europese een kijk. Het kan natuurlijk maar tactisch zijn en misschien niet gemeend. Maar toch het idee van, ja, Frankrijk moet een grotere rol in de EU spelen. En ook wel een beetje in de NAVO, want we zitten nog met een eigen militaire industrie en zo. Maar het gaat misschien wat ver in één zin. De tegenstellingen in de Franse politiek zijn dus niet alleen maar op de parameter van patriotisme versus mondialisme, Maar er zijn ook wel nationale belangen bij de elite, bijvoorbeeld van de eigen defensieindustrie, die zich toch typisch Frans niet helemaal op dit laten vertalen op dit spectrum.
Fausto.
Ja, nou is het natuurlijk interessant dat je zegt inderdaad een leidend figuur binnen Europa. Merkel is weg. Hè? En wat wij verder ook mogen vinden van Merkel. Merkel was wel een sterk figuur met een duidelijke presentie in die Europese politiek. Wat er nu in Duitsland gaat worden is nog duidelijk. Ik geloof, Kurz wordt de nieuwe premier, geloof ik, van de Sociaaldemocraten. Schulz, van de Sociaaldemocraten. Die is natuurlijk een bekend figuur, loopt al lang rond in het Europese parlement. Maar wat hij voor positie in gaat nemen geopolitiek is onduidelijk. En hij zit natuurlijk met een zwakkere coalitie dan dat Merkel ooit zat. Ja. Met die partij altijd achter haar. Dus we moeten inderdaad nog maar zien wat er gaat gebeuren qua leiderschap van Duitsland. Wat achten we de kans dat Macron herkozen wordt? Want hij heeft bepaald geen hoge populariteit.
Ja, het is toch wel leuk om nog even dan een aantal kandidaten langs te gaan. Want in ieder geval de meest populaire is nu Macron. Die staat gewoon vooraan, hoog in de peilingen.
25%.
En dan heb je Marine Le Pen, Eric Zemmour en Valérie Pécresse. Dat is iemand van de rechtse partij, de rechtse partij in Frankrijk. En een beetje vergelijkbaar met de VVD, CDA in Nederland. Waar ook Sarkozy van was. Dus dat is wel een sterke kandidaat. Maar verder zijn er nog een heleboel andere. En opvallend is bijvoorbeeld in Frankrijk, tegenstelling tot Duitsland, dat eerder genoemd werd. Waar de Groenen en de minister van Buitenlandse Zaken zelfs mogen leveren. Is dat de Groenen het in Frankrijk niet zo heel goed doen. En ook extreem links valt behoorlijk tegen. Dus het lijkt toch wel bij die degene die het echt goed doen, zijn toch vooral de rechtse kandidaten. En dan natuurlijk Macron bovenal.
Over Valérie wordt ook veel meer gerapporteerd. Ik weet niet of dat jullie lezen nog maar weinig mainstream nieuws.
Hè? Ja, je moet die val te plaatsen als een misschien te vergelijken met een soort Rita Verdonk bij de VVD. Ja. Het is
exact.
Het is iemand uit het kartel met weinig ideeën, maar die ziet dat er ergens ruimte is en dan vervolgens
opportunistisch. Dus daar komt dat inderdaad. In de Financial Times was er een 2-pagina artikel toegewijd aan hoe zij de Franse Margaret Thatcher zou zijn. Ah. Inderdaad. En men was redelijk lyrisch over de economisch programma dat hopelijk dan de Franse schuldberg wat zou kunnen reduceren en noem het maar op. Dat is interessant. Ik heb een beetje het gevoel dat ze vooral wordt naar voren geschoven in de hoop dat er wat stemmen kunnen weggeknabbeld worden van Zemmour. Hè? Want Zemmour heeft ook een redelijk conservatief economisch programma, voor zover als ik kon vinden.
Ja, hij is niet in de economie heel erg geïnteresseerd. Hij heeft geen extreme standpunten. Dus hij is ook niet iemand die uit de EU wil of iets dergelijks. Ik denk dat hij, ja, wat de economie betreft, behoorlijk middle of the road is.
Hij heeft wel de steun gekregen van Marc Rousset. Marc Rousset was een vroegere hoofdmanager van Carrefour, het grote supermarktketen. En die jarenlang al kritisch schrijft over de Franse economie. Ja. Niet alleen de zware bureaucratie, maar ook het gebrek aan gelden voor innovatie. Een vrij, wij zouden zeggen, liberale kijk op de economie. En verwijtend dus ook naar het Front National of het Rassemblement. Van ja, jullie zitten wel links te brabbelen, maar je hebt geen enkel inzicht in hoe dat straks met die Franse economie gaat aflopen. Dus Zemmour heeft ook door de financiers die achter hem staan toch wel een reëlere blik gekregen over hoe je dat Frankrijk uit dat economisch slop moet redden.
Ja, want dit is een algemene klacht die we kunnen stellen over populistisch rechtse kandidaten in Europa. Dat is iets waar Faust en ik ons persoonlijk vaker over irriteren. Inderdaad. Waarbij Wie was het ook weer in Italië die toen de goudstapel ging
verkopen? De man van de Lega Nord, hoe heet hij?
Salvini, die
ging de goudvoorraad inderdaad voor deel verkopen om de pensioenen en de ambtenaren te betalen.
Ja, natuurlijk het meest waanzinnige idee dat je kunt doen. En dit soort, zeg maar, populistische puntjes scoren met langetermijn financieel verantwoordelijk beleid is bijzonder frustrerend en ik heb zijn moeder er niet op kunnen betrappen.
Nee, dat is dus wel iets dat het Rassemblement doet.
Ja, exact.
Het Rassemblement is net als de PVV een beetje van de linkseconomische retoriek, rechtse culturele retoriek.
Ja, en men sprak daarover alsof het een goed idee was om de arbeider aan te trekken. En waarschijnlijk werkt dat ook om de arbeider aan te trekken. Maar als je de grote partij wil zijn, dan verlies je de meer echte conservatieve stemmers.
Het ding is natuurlijk wel, Frankrijk is een van de weinige landen waar er nog een vakbondwezen bestaat met enige betekenis, die het land ook echt lam kunnen leggen als ze dat willen. Dus het zijn wel mensen die je moet paaien in een politieke positie.
Ja, ik vind, als ik dat dan maar zeg, Zemmour het een beetje tactisch wel goed doet. Hij weet wel, hij moet natuurlijk ook die, u zegt arbeiders, klasse zou je als zeggen, te vriend houden. Hij gaat er ook naartoe, naar fabrieken en zo. Maar dat doet hij ook in het echte overtuiging dat die arbeiders heus niet dom zijn en wel begrijpen dat cultuurpolitiek en economische politiek ook hun belang kan dienen op een abstracter niveau dan deze zoete broodjes die worden aangeboden door linkse partijen.
Ja, dat is iets wat je ook ziet als je in persoon in gesprek gaat met mensen uit die klasse. Hè? Je hoort heel vaak van, haal dat printen, ik hoor er wel eens van, ik snap niet helemaal hoe het werkt, maar ja, ik maak me er zorgen om, dat kan toch niet voor eeuwig zo door blijven gaan.
Je bedoelt het vergroten van de geldhoeveelheid?
Ja, in dit geval het vergroten van de geldhoeveelheid dat bij de Europese Centrale Bank gebeurt.
Als we dus bijvoorbeeld even niet vergeten dat de dollar op 6,5% inflatie staat op het moment.
Ja, nou ja, goed, eindelijk komt dat die inflatie aap uit de mouw.
Ja.
Dat is een heel onderwerp apart. Het is nog te zien of dat op de lange termijn ook... maar goed, onderwerp apart.
Ja.
Het punt is inderdaad dat het bijna geen enkele burger gelooft nog, denk ik, oprecht dat cadeautjes kunnen worden blijven uitgedeeld door de politieke macht zonder dat daar consequenties aan gebonden zitten op de lange termijn.
Ja. Maar ik denk dat het goed is om terug te keren naar Erik Zemmour zelf.
Ik zou nog heel even opmerking willen maken, want het is toch wel interessant, zeker ook omdat één partij daar heel veel op dat economische hamert. En dat is mij echt opgevallen. En oud-leden die bij de Rassemblement Nationaal van Marine Le Pen weg zijn, hebben dat ook een aantal keer benoemd. Dat de tactiek van die partij om waarmee ze denken de presidentschap binnen te kunnen halen, Marine Le Pen, is vooral economisch, maar ook anti-EU. En wat mij zo de afgelopen tijd is opgevallen, is dat de groep rond Marine Le Pen, dat die eigenlijk alleen maar over de economie spreken. Dat is echt heel opvallend. Ja. Dus die laten heel dat thema van identiteit, migratie, islamisme,
precies,
dat wordt wel benoemd. Maar al de mensen om Marine Le Pen heen, die zijn eigenlijk alleen maar met dat economische bezig. En als je natuurlijk eerlijk moet zijn, ze heeft eigenlijk twee verkiezingen verloren. Regionale verkiezingen en ook al een keer de presidentsverkiezingen. Wat natuurlijk een enorme tegenvaller was. En een belangrijke reden is omdat andere partijen een beter economisch alternatief boden. Want het Marine Le Pen economisch verhaal is Frankrijk jaren 70 uit de EU, wat economisch volgens mij niet eens, in ieder geval niet verantwoord is voor Frankrijk.
Frankrijk is een van de weinige landen die er voordeel bij heeft, bijvoorbeeld via agriculturele subsidies. Maar dit is dus inderdaad wat je zegt over dat het Rassemblement heel erg identitaire en culturele boodschappen heeft laten varen, is een van de redenen dat Zemmour natuurlijk in dat gat is gestapt. En het is ook de kritiek die je hoort van het lui zoals Action Française, Movement Identitaire en dergelijke figuren, die inderdaad zoiets hebben van, ja, maar dat is helemaal niet de belangrijkste plank van het platform van het Rassemblement. Het hoort, precies, cultureel te zijn.
Precies.
Economie is secundair. Het is net zoals alsof mensen op Wilders zouden stemmen omdat hij zo'n goed economisch plan heeft.
Ja.
Mensen stemmen, precies, op Wilders vanwege migratievraagstukken.
Ja. Maar we moeten toch even terugkeren naar Erik Zemmour, denk ik, want er valt nog wel wat meer over hem te vertellen. Eric Zemmour is wel een echte intellectueel, naar het Franse snit, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Mensen denken zo van, ja, als ik Eric Zemmour hoor, dan denk ik aan Trump. Ik denk, nou, dat is echt wel een heel groot verschil.
Ja.
Het is een echte intellectueel, heel Frans. Hij heeft ook al een maîtresse van 25, hij is zelf 63, die hij net bezwangerd heeft, zeg maar. Maar ja, dat is bijna een voorwaarde om president te worden van Frankrijk. Hè? François Mitterrand bijvoorbeeld had ook een maîtresse. En bij zijn uitvaart zaten die gewoon op de eerste rij naast de vrouw en kinderen, zeg maar. Dus het is in ieder geval wel een man-man, zeg maar. Het is niet zo'n Engeland als Rutte bijvoorbeeld. Mm. Nou, en nou is er wel sprake van in onze kringen dat ze Zemmour niet direct vertrouwen. Want ze zeggen, ja, Zemmour is toch Joods en... ik hoor niet veel Joodse stemmen die oprecht kritisch zijn over massa-immigratie. Hè? Meestal kiezen ze de kant van het systeem. Maar goed, er zijn uitzonderingen. Hè? David Cole bijvoorbeeld of Paul Gottfried in de Verenigde Staten. We kunnen beter kijken naar wat Zemmour zelf te bieden heeft.
Maar concreter, inhoudelijk wordt er vaak gezegd dat hij een splijtswam is. En dat hij dus de rechtse conservatieve stem verdeelt, zodat er geen kans is om een meer populistische kandidaat te presidenten.
Ja, dat is dan weer achteraf wat je denkt. Zo van, nou, als hij namelijk erin zou slagen zoveel stemmen van Marine Le Pen af te snoepen, dat beide niet meer in de tweede ronde komen van de presidentsverkiezingen, dan is inderdaad Macron de lachende derde in feite. Dan,
juist.
Dat hebben we ook in de Verenigde Staten gezien op een gegeven moment. Met Bush op een gegeven moment. Die kreeg op een gegeven moment concurrentie van Ross Perot ineens. Die kwam zomaar uit het niets opzetten. En zo is die zijn presidentschap heeft hij verloren.
Ja, maar daar heeft natuurlijk het Franse kiesstelsel een antwoord op. Want er zijn twee rondes.
Ja, maar dus, dat bedoel ik.
En dan zou je die vraag pas, of dat verwijt pas kunnen maken, nadat hij in de eerste ronde niet voldoende haar impact heeft geslagen.
Ja, maar dan is het te laat.
Ja.
Dus
het
grote risico is dus dat zowel Marine Le Pen als Eric Zemmour niet in de tweede ronde komen. Dat je dan alleen Macron hebt. En hoe heet die Franse vrouw ook alweer?
Valérie Pécresse.
Pécresse. Dus dat de wedstrijd wordt. En dan hebben we echt het nakijken, zeg maar.
Ja.
Maar goed, dus dat is duidelijk een risico. En dus we moeten kijken in hoeverre is Eric Zemmour, kunnen we daarvan zeggen dat hij oprecht is in wat hij doet? Nou ja, het is een politicus, dus dat is sowieso al een probleem.
Dat is hij juist niet.
Nou, dat weten we niet.
Hij heeft geen enkele politieke carrière achter zich. Hij heeft geen enkele openbare functie vervuld.
Hij is juist niet een politicus geweest. Hij is een groot commentator geweest.
Ja.
Dat kun je allemaal nagaan.
Maar
hij
is geen politicus. Dat is hij juist
niet.
Uit. Nou ja, in de zin van, hij is geen carrière-politicus. En
dat
is ook
goed,
het bezwaar.
Juist,
ja, voor, ja, in
je kunt hem in ieder geval er niet op betrappen dat hij draait.
In oprechtheid is dat zo. Hij draait dus niet.
Ja.
Maar het heeft het nadeel, heeft hij wel voldoende structuur, partij en gelden achter zich. Het is natuurlijk een heel groot verschil tussen een goede, laat ik zeggen, ideologische inbreng hebben. En het kunnen aansturen, zelfs nog institutionaliseren van een nieuwe partij. Dat is nogal wat.
Ja,
dus
dat
weet
hij
ook
Trump
zelf.
Gezien, bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Die had eigenlijk niks achter zich staan wat dat betreft. Althans, geen echt. De partij van hem stond gewoon niet achter hem. Dat was heel duidelijk.
Ja,
ja, maar hij was wel verkozen natuurlijk namens die partij. Hij had wel een partij, zeg maar, die stond misschien niet helemaal achter hem, maar wel.
Dus
hij
werkte
wel vanuit die partij,
hè?
Zeg maar.
In die zin is hij wel vergelijkbaar met Fortuyn. Die had ook geen partij.
Nee, maar Zemmour zal wel nog problemen. Want inderdaad, wat je hebt. De Gaulle vond ook zijn partijen uit gewoon. Maar die had toch wel een structuur erachter zitten. Zemmour zal ook nog op zoek moeten gaan naar handtekeningen om überhaupt mee te kunnen doen. Wat toch best wel een probleem altijd was voor de familie Le Pen. Maar ik denk die vergelijking met Fortuyn, zeg maar, die is toch wel. Die is toch wel heel goed, hoor. Fortuyn had natuurlijk ook een groot tijdschrift. Enorme metapolitieke.
Elsevier bedoel je?
Ja, groot Elsevier inderdaad. En hij kwam bij een aantal programma's, ook van Harry Mens. Het was echt. Hij heeft er toch een tijdje over gedaan. En dan had je nog zijn boeken. En nog optredens volgens mij nog wel in het land, waar hij af en toe nog wel wat zei. Dus het was een, hij heeft toch echt een metapolitieke krachttoer gedaan. Die hem al eigenlijk al in de schijnwerpers bracht van de bevolking. En dat is bij Zemmour ook heel duidelijk. Uh-huh. Want zeker dat een van die programma's waarin hij regelmatig optreedt. Nou, dat is op zijn schouders, zeg maar, groot geworden. Doordat hij daar zat. En hij heeft een enorm publiek. En dat kan natuurlijk heel goed als een, net als bij Fortuyn, als een springplank dienen om.
Zeker in Frankrijk. Want in Frankrijk zijn die pouvoir intermédiaire, de parlementen en zo, altijd zwakker geweest. De president heeft even heel veel macht. Maar die spreekt toch rechtstreeks de bevolking aan. Zemmour stelt zichzelf ook natuurlijk in de traditie van de Gaulle. Dus die deed dat natuurlijk ook. Die had natuurlijk een enorm gezag in verband met die oorlog. Maar die sprak wel rechtstreeks en met referenda rechtstreeks tot de bevolking. En sloeg dus senaat en al die tussenvormsels eigenlijk over. Dat is Lodewijk XIV ten top. Het blijft natuurlijk een centralistisch geleid land. Waar de vergelijking misschien met Fortuyn, als we die willen maken, maar deels uit de verf komt, is het volgende. Wat is nou het buitenlands beleid van Zemmour? Vaststaat dat hij onder indruk ook van Alexander de Val en zo de koloniën niet kwijt wil. Wat Macron wel wil afschaffen. He, de Nouvelle-Calédonie verzelfstandigen en zo. Dat is heel dom, want daar liggen ongelooflijk veel grondstoffen op dat plat daar om dat eiland heen. Het is ook de Franse toegangspoort. He, een heel groot deel van de Pacific is van Frankrijk. Daar is Macron, wordt daarvan verweten dat hij te Atlantisch denkt. Dat hij daar als ware de Amerikanen in de kaart speelt. En dat is een beetje moeilijk in te schatten. Zemmour is zeker voor betere relaties ook met Rusland. Ze willen Europese politiek voeren. Ze willen van die Atlantische bezetting als het ware af. Ze hebben natuurlijk een vreselijke bloedleus opgelopen doordat hun militaire orde daar is misgegaan met Australië. Dus
die bestelling van nucleaire onderzeeërs.
Ja.
Ja. Ja, maar ik zeg het even, omdat onze luisteraars niet alles goed weten. Hè? Maar ja. Fausto.
We kunnen natuurlijk wel stellen dat Macron een van de meer atlanticistische presidenten van Frankrijk is. Hij is zelf een bankier geweest. Hij zit veel meer in dat Wall Street-achtig gedomineerde Londen-axis van belangen. Wat betreft wat het geopolitiek perspectief van Zemmour is, als we de naam van zijn partij als enigszins een richtlijn kunnen aannemen, dan is dat eentje van oppositie tegen de moslimwereld. En dan zal het ook wel in lijn zijn dus met pro-Israëlische belangen.
Nou, dat valt dus erg mee. Hij is wel zionistisch in de zin van dat hij staat wel achter Israël. Maar hij maakt er geen groot punt van. Hij maakt er ook geen punt van dat er allemaal oorlogen moeten worden gevoerd om de positie van Israël te versterken. Mm. Dat is echt opvallend. Ja. Dus het is absoluut geen neocon, tenminste in wat hij zegt.
Nou, wat is bijvoorbeeld Zemmour's positie over het Libië-incident? Want Libië, als we het hebben over Franse militaire catastrofes, is natuurlijk een enorme afgang geweest voor Frankrijk. Zij stonden natuurlijk vooraan samen met de Amerikanen om Gaddafi plat te bombarderen. En kijk wat er van Libië is geworden. Hè. Die vluchtelingencrisis is voor een deel mogelijk geweest doordat het regime daar gedestabiliseerd is. Door de Amerikanen voorop natuurlijk, maar de Fransen die deden gezellig aan mee. Wat is bijvoorbeeld Zemmour's positie op wat men in Libië moet gaan
daar
doen?
Daar heeft hij zich over uitgesproken. Zij heeft Sarkozy natuurlijk daarin bekritiseerd. Ik kan ook niet alles volgen, maar ik heb niet gezien dat hij helemaal invult hoe nu men partij in Libië voor de verschillende krachten daar moet kiezen. Maar ja, de Fransen hebben natuurlijk zelf een Afrika-politiek.
Ja, maar ik wil toch even over Libië één ding aanvullen. Die Levy, Bernard
Strauss.
Die heeft hij heel zwaar bekritiseerd. Want dat is eigenlijk de grote aanstichter geweest van het Franse ingrijpen in Libië. Hè? Die heeft daar echt enorm achter gezeten. En Zemmour heeft hem zeer zwaar bekritiseerd daarover.
Ja,
dus maar dat is wel een goed teken.
Ja, vooral ook laat ik zeggen, de maakbaarheid, het denken over geopolitiek vanuit ideologische idealen en niet vanuit belangen. Hè. Zemmour is zeker een realpolitiker die weliswaar Franse belangen voorop wil stellen, maar vooral ook in belangen denkt. En ik denk dat het een hele gezonde benadering is van geopolitieke spanningsvelden.
Oh ja. Dan wil ik nog, voor mij is altijd een beetje een rode vlag als iemand het alleen maar over de islam gaat hebben. Hè, in plaats van over immigratie in het algemeen. Dan denk ik zo van, dat klopt niet helemaal. Dat vind ik van Wilders ook zo raar. En dat is voor mij altijd een rode vlag. En het opvallende is eigenlijk dat Zemmour daar eigenlijk niet aan meedoet, maar zijn partij wel. La Reconquête noemt, hè? De Reconquista. En dan denk je, dan ga je toch wel heel erg sterk juist op die anti-islam retoriek zitten. Dus ik vraag me af of dat verstandig is. Ik weet niet wat daar de motivatie voor is geweest.
Je kunt die term ook gewoon een bredere invulling geven. Hè? Het is het mooie aan zo'n term kiezen. Nee, het mooie aan zo'n term kiezen is dat het spannend is, weet je. Het is een term die waarschijnlijk in de mainstream niet snel genoemd zal worden in de context van je land terugveroveren. Uh-huh. Maar je kunt je land terugveroveren ten opzichte van een heleboel verschillende dingen.
Kom op, het is een duidelijke verwijzing.
Het is natuurlijk een duidelijke verwijzing, maar als je daarna in wat uitspraken er een beetje aanvult, dan kun je er alle kanten nog mee op.
Natuurlijk, maar ik denk eerder dat gezien meer cultureel de staatsnationalistische oriëntatie van Frans rechts. Als de Afrikanen uit de koloniën goed integreren, is het niet een probleem. Maar die moslims, die integreren niet. Dan kunnen we denken aan beelden van Franse legionairs met witte kapjes op in een fort die Bedouinen bevechten. Dat is natuurlijk al een hele tijd een probleem voor Frankrijk geweest. Ja. Dus daarom staan zij islam natuurlijk voorop, denk ik.
Maar hij heeft zich ook gewoon heel concreet uitgesproken over het vreemdelingenbeleid, uitzetbeleid. Hè? Dus begin maar eens met de criminelen uit te zetten. Begin maar eens met de mensen met dubbele paspoorten uit te zetten. Begin maar eens een keer te zorgen dat mensen echt assimileren. Daar kun je ook controlepunten op uitoefenen. Laat ik zeggen, je hoeft alles niet in wetten te regelen. Dat wisten wij vroeger ook van de Centerpartij wel. Je moet een sfeer, een klimaat scheppen in een land waarin het een eigen trots hervindt. En dat hoeft niet helemaal alleen maar op culturele zaken te bogen. Ik had het al over de defensieindustrie. Eigenlijk ook zoals Poetin dat doet en Erdogan dat doet. We hebben natuurlijk buiten Europa zijn eigenlijk alle grote staatsmannen identitair. Het is eigenlijk alleen Europa dat net doet alsof wij dan maar sterker worden door mondialiseren en diversifiëren. Dat is nog nooit vertoond, ook in de wereldgeschiedenis niet. Dus hij verzet zich daartegen. In die zin is hij dan wel een conservatief tegen dat globalisme, ik moet niet zeggen mondialisme, want dat is toch een andere invulling, maar globalisme van die etablierde schicht van de London City en noem maar op. Hè, daar verzet hij zich tegen. En ook heel concreet, hè, dus tegen beleid, wat we in Nederland ook wel zien van er moet zoveel contingent kleurlingen op de televisie komen en dat soort beleid, het beleid van de Europese Unie, waarbij gelden worden bescheiden gemaakt, zelfs voor jonge moslimorganisaties, maar ook wel andere. En dat woke en Black Lives Matter gedoe. Die richting wil die bepaald niet op. Hè? Mm-hmm. Dus het is zeker niet een racistische manier. En hij moet natuurlijk ook wel nu, zoals ik heb uitgelegd, in een spagaat liggen tussen identitair, ik hou niet van de term extreem rechts, maar identitair rechts. En dan een beetje bourgeoisie, die toch ook wel ziet dat Frankrijk als land, als eenheid, wordt opgepeuzeld door grote continentale krachten. Via zo'n EU, die eigenlijk toch ook in Frankrijk toch wordt gewantrouwd als een onder die NAVO, toch als een soort Amerikaanse bezetting. Ze willen veel liever opereren in een neutrale Europa.
Vast. En wil ik even wel op zeggen, u zegt dat het alleen in Europa is. Er is weinig Europees aan. Het is natuurlijk allemaal Amerikaans imperialisme. Al die ideeën komen uit Amerika. Het financieel stelsel komt uit Amerika. Al die problemen zijn Amerikaans. Amerika delenda. Nou, dan zou ik eigenlijk willen vragen van, wat is dan onze kritiek eigenlijk inhoudelijk op zijn moment? Want ik denk dat het wel de succesformule is om de populistische en de identitaire kampen en de middenklasse belangen te verenigen in een soort groot blok waarin je zegt, we gaan de economische belangen van de middenklasse beschermen, de culturele en identitaire belangen van de bevolking en hun eigenheid en ook een beetje de arbeidersklasse nog wel in bescherming nemen. Dat is denk ik wel de succesformule. Maar wat is dan onze inhoudelijke kritiek op Zemmour?
Nou, ik zou zeggen dat hij te veel bezig is met de assimilatie. Dus het is natuurlijk heel logisch vanuit zijn eigen achtergrond. Hij is Joodse ouders, Algerijnse achtergrond. Hij is natuurlijk het perfecte voorbeeld van echte assimilatie. Hè? Ik bedoel, hij zegt van zichzelf, dat vond ik wel een mooi beeld. Ik heb geen Franse wortels, maar ik ben wel een tak aan de Franse boom. En ik denk dus dat hij zijn traject projecteert op al die miljoenen mensen van buiten die nu Frankrijk binnenkomen en binnengekomen zijn. Ja, en die helemaal geen wil hebben tot assimileren. Dat blijkt gewoon. Dus,
maar is hij daar niet ook gewoon redelijk realistisch over?
Nou ja, misschien is het zo. Kijk, hij wil de assimilatie heel streng aanpakken. Ook misschien met het idee van, ja, als die mensen dat niet willen, dan merken ze vanzelf wel dat ze hier niet erg welkom zijn en dan zoeken ze misschien hun heil ergens anders.
Ja, hij doet bijvoorbeeld ook appelleren aan een scheefgroei in het onderwijs, zowel universitair als middelbaar, waarbij dat gelijkheidsstreven, gelijke kansen streven ten koste is gegaan van kwaliteit. Hè. Dus ook, laat ik zeggen, ook bepaalde sociale vaardigheden belangrijker worden geacht dan kennisinhoud enzovoorts. En hij wijst ook op de diepgang van dat Franse onderwijs, ook dus schadelijk voor het ontstaan van, zo noem je dat, supertechnologische ontwikkelingen. En langs die lijn wil hij eigenlijk ook het onderwijs de poorten sluiten voor minder begaafden. En dan moet er maar blijken uit toelatingsexamens die wel voor iedereen dat openstaan.
Dat is toch goed?
En dat is een heel goed streven.
Dat is dan toch geen
kritiek op hem? En hij heeft wel, dus laat ik zeggen, we hebben het over de economie, maar dit soort onderliggende pilaren van de economie, die zijn daar aan het rotten geslagen en daar heeft hij toch een heel goed oog voor. Dus dat er ook meer geld moet komen voor innovatie en zo, een beetje, zei het al, een beetje ingefluisterd door Rousseau, dat begint allemaal wel te komen. En bovendien zit die man is aan het begin van zijn politieke carrière. Dus hij moet ook heel tactisch zijn. Als hij allemaal gaat zeggen wat hij misschien zou willen, is die verboden nog eerder dan dat in Nederland het geval zou zijn. Dus je kunt niet helemaal verbaal op hem varen.
Ja, want Frankrijk is nog veel erger dan Nederland.
Ja, dat is heel ernstig. Er zijn veel meer wetten en de hele rechterlijke macht nog veel meer ingezet om critici van de globalisering monddood te maken.
De intergenerationele identiteit is verboden bijvoorbeeld. Er zijn boetes opgelegd aan nationalistische activisten in Frankrijk van miljoenen euro's. Dus ja, de problemen zijn daar groter.
Het is ook heel belangrijk dat ze proberen die mensen financieel dus echt helemaal kapot te maken. En interessant is dat dan die boetes, die gaan naar degene die hen aangeklaagd hebben, hè? Dus dat is nog een extra reden om te proberen mensen helemaal met boetes kapot te maken.
Ja, wat ik denk inhoudelijk, zeg maar, is kan ik niet zo heel veel, kan wel een hoop zeggen over de inhoud van Zemmour's opvattingen, maar niet zo heel veel negatiefs vinden zelf. Ik denk dat dat toch het negatieve meer zit in dat het een eenmans, bedrijf is, eenmanszaak. En dat er toch rap goede mensen toch om hem heen zal moeten gaan verzamelen. En toch misschien toch wat opbouwen. Anders dan kan het natuurlijk ook zo over zijn. Zeg maar.
Dat is een heel goed punt.
Natuurlijk met het fortuinisme gezien, dat is natuurlijk dood.
En Baudet, hetzelfde verhaal.
Nou ja, maar ja. Kijk, hij moet ook denk ik wel wat realistischer zijn. In de tijd dat Frankrijk met bijvoorbeeld die kwestie van de NAVO heel erg bezig was onder de Gaulle. Zijn er ook wel, de Gaulle is, heeft volgens mij 7 aanslagen op zijn leven moeten overleven. Hoe gevaarlijk is dit ook voor een Zemmour, zeg maar, die dingen die hij zegt?
Er was onlangs een aanslag bij hem. Hij is in zijn nek gegrepen door bij de laatste bijeenkomst. Waar was het?
Twee dingen, geloof ik. Hij is op straat aangevallen. Ja. En tijdens een van zijn bijeenkomsten heeft de Antifa proberen aan te vallen.
Ja. Dus de vraag is van, ja, kan hij ook een goede groep om zich heen verzamelen die opvatting verder draagt en hem ook ondersteunt? En ik denk dat daar, wij kennen natuurlijk dat inderdaad het gevaar uit Nederland waar dat anders toe kan leiden.
Ja.
Hij heeft natuurlijk echt wel controversiële opvattingen ook. En ik heb er dan 2 aangestipt over immigratie en dat hij wil niet uit de NAVO, maar wel uit het militaire commando. Wat natuurlijk heel erg fout is gegaan in Libië. Waar, daar spraken we al even over van, Frankrijk heeft een aanzetje gegeven. Maar toen er uiteindelijk gevochten moet worden, is natuurlijk het Franse leger vanuit Amerika aangestuurd. En dat heeft natuurlijk een hoop pijn gedaan
prestige,
ook. Bij de Fransen zelf, zeg maar. Maar ja, ik denk dat daar zou mijn kritiek op Zemmour zijn. Dat dat hij toch een eenmanszaak nu is.
Maar er is natuurlijk wel potentie voor mensen vanuit de oude rangen van het rassemblement die naar hem toe zouden kunnen komen. Die generaals die protest hebben aangetekend. Want ik bedoel, een heleboel van de aanslagen op de Gaulle kwamen vanuit het leger zelf. Want die waren het niet eens met zijn Algerije-beleid.
Ja, dat werd wel uit Amerika betaald. Maar dat, het kwam inderdaad toen wel uit het Franse leger voor een gedeelte. Ja. Dat is waar, dat is waar.
De OAF.
Ja, nou ja, ik kom toch nog even terug op die oorlogsretoriek van Zemmour. Dat is voor mij toch een klein beetje een rode vlag. In de zin van, je kunt wel allemaal hele strijdbare dingen roepen, maar ben je dan niet meer met theater bezig dan dat je echt met concrete maatregelen komt? Hè? Ik bedoel, stel dat je voorstelt om mensen vertrekpremie te geven, dat soort zaken. Mm-hmm. Dat zijn hele realistische financiële prikkels waar je helemaal geen grote retoriek bij hoeft te hebben. Er zijn zelfs mensen die zeggen van ja, Zemmour is daar alleen maar neergezet om flink stennis te schoppen om flink polarisatie uit te lokken tussen de islamieten en de Fransen.
Nou ja,
maar, hè? Dus Alain Soral bijvoorbeeld, die is van mening dat dat...
Erg zijn?
Ja, maar mag ik daar even op inhalen? Ten eerste, Soral is natuurlijk wel van de bekende marxistische school die de islam, de Mohammedanen, ziet als medestrijders tegen het kapitalisme. Hè? Eigenlijk Mélenchon-achtig. Zemmour heeft heel concreet aangegeven. Wij gaan aan niemand de bijstand weghalen. Wij gaan aan niemand de werkloosheidsuitkeringen weghalen. Maar wel allerlei andere sociale voorzieningen waarin de mensen niet hebben bijbetaald. Kinderbijslag enzovoorts. Alles waar zij niet aan hebben bijbetaald, dat krijgen ze dan ook niet mee of uitgekeerd. Dus hij legt daar toch, we hebben destijds met de Centrumpartij hetzelfde gedaan, voorgesteld. Goed, dat is 40 jaar geleden. Maar hij heeft een concreet programma over wat er met al die sociale voorzieningen moet gebeuren. En hij wil van daar een groot deel alleen maar aan de Franse staatsburgers toe doen keren, die daarvoor betalen, daar houdt hij dan ook honderden miljarden van over. Ik bedoel, hij heeft wel een zekere financiering voor andere ideeën en een keuze. Er is in ieder geval een sterke keuze te maken door de kiezer. Nou, dat is toch een winst van de democratie.
Oké, dus je zegt er zijn wel concrete maatregelen. Rustig, financieel.
Ja. Mijn kritiek zou zijn, hij houdt zich terug ver van dat die strijd over de COVID-dwingelandij. Iedereen mag zelf wel bepalen of hij wel of niet een injectie wil. Maar hij zegt er veel verder ook niks over. Dus dat hele tendens naar we gaan misschien wel groeien naar een controlemaatschappij. Dat Baudet-verhaal, zal ik maar zeggen, daar steekt hij niet in, maar ik moet zeggen, ik zie ook geen enkele andere kandidaat van presidentskandidaat dat doen in Frankrijk.
Joost?
Dat is ook wel een hete aardappel om aan te raken. Hè? Ik ben het met je eens, hè? Niet voor niets, hier hebben we het vaker over. Mm-hmm. Maar je moet niet vergeten, ik gok dat een groot deel van Zemmour's stemmers ook wat ouder zullen zijn. En onder die oudere bevolking is gewoon een heel percentage is gewoon doodsbenauwd. Irrationeel doodsbenauwd, maar doodsbenauwd. En als je dus, ondanks dat je op andere punten je misschien goed uit, dan heel erg in hun ogen teleurstellend weinig druk zet op de coronavaccins, dan verlies je daar misschien stemmers die zeggen, ja, maar als die vaccins niet worden afgedwongen, dan ga ik dood, want dan krijg ik corona.
Ja, er is ook een
en dat is natuurlijk fout, even afmaken. Dus ik denk, en als je zegt, iedereen moet de keuze hebben om te kiezen of ze de prik willen of niet, dan kan iedereen die sceptisch is over het hele zaakje met de corona, kan een beetje tussen neus en lippen doorlezen en begrijpen, oh,
ja,
hè? Is het dan niet te gevaarlijk om zo hard in te zetten met gestrekt been op ook nog de QR-codes?
Wat ik zeg, je kan niet elke strijd voeren.
Dat is mijn punt.
Nee, maar ik heb het ook. Het is mijn kritiek. In de zin van, ik had graag een politicus gewild die wel een visie ontwikkelde over deze ontwikkeling naar een controlemaatschappij. Maar inderdaad, ook in Frankrijk is er een heel notoor voorbeeld, namelijk vader Le Pen. Is helemaal verschut gegaan. Hij heeft de hele medische stand van Frankrijk, die oerconservatief is en hem eigenlijk sympathiek was, van zich vervreemd, omdat hij ging pleiten in de tijd van het AIDS, maar in de Franse afkorting is dat SIDA, voor SIDATORIA, om die mensen dan maar op te sluiten. Totaal overigens medisch zinloos. Maar daardoor heeft hij een enorm groot deel van potentiële deel van zijn kiezers verspeeld. Dus ik begrijp.
Want AIDS vliegt een gevangenis uit. Het klinkt in mijn oren als best wel effectief.
Ja, nee, heel eerlijk dat was gezegd. Het niet. Ja,
maar dat doet Zemmour toch goed hoor. Want ik heb dat aan een aantal vraaggesprekken al is dat mal opgevallen. Dat hij ook bijvoorbeeld over de klimaat. Kritieken, de klimaatbijeenkomst en dergelijke, dat hij daar dan niet een standpunt over inneemt en wel concrete veranderingen graag ziet. Bijvoorbeeld dat hij de windmolens niet wil en dan wel meer nucleair om in energie te voorzien, maar dan niet een heel drastisch standpunt inneemt. En dat is denk ik toch ook wel verstandig.
Ja, en daar zie je hetzelfde, hè? Want dat is hetzelfde als het populistisch economisch beleid. Dan als je heel populistisch economisch beleid voert, dan raak je kerels zoals Faust en ik raak je kwijt.
Ja.
Als je een heel erg populistisch klimaatbeleid voert, dan begin je mij ook kwijt te raken. Ja. Dus wat dat betreft vaart die, noodgedwongen zou je dan nog steeds voor zo'n kerel stemmen. Maar je zou denken van, waarom doet hij dat nou?
Bijvoorbeeld van Baudet, die verschrikkelijk reactionair is op alles dat ook maar enigszins groen is, ook wat nou verstandig is of niet.
Ja, en dat is naar mijn mening vermoeiend. Hè? En ja. Ik snap die reactie in het algemeen, hè, want dan komt het World Economic Forum uit met zo'n filmpje van jullie gaan allemaal insectburgers eten en you will be happy er nog bij. En dat is natuurlijk heel afstotelijk en dat ervaar ik ook zo. Maar om dan vervolgens te ageren over zwarte bonenburgers is dan eigenlijk weer het plot kwijtraken. En het is wat dat betreft is een beetje een versimpeld voorbeeld. Maar het is wat dat betreft goed als je je een beetje stilhoudt. Hetzelfde nou ja, met nucleair. Het is dan om te zeggen, we zijn niet fan van de windmolens. Maar we gaan ook niet weer alle kolencentrales open doen. Want misschien is dat ook niet het beste plan.
Nee, precies.
Nou, maar ja, hij neemt daar wel het standpunt in. En Frankrijk is natuurlijk met Amerika het enige land dat die nucleaire technologie goed beheerst. En over de hele wereld verkoopt. Dus zijn invalshoek die hij daar inneemt is, wij moeten onze hoge technologie niet verliezen. Er is al zo'n enorme uitverkoop door Macron gedaan, hè, van het elektriciteitsbedrijf en noem nog maar Alstom, een paar. Ja. Zoals dat trouwens in Nederland ook is, hè, van Shell weg en Unilever geloof ik weg. Nou, dat is in Frankrijk ook, hè, dat globalisme. Dus in die zin past het plaatje wel van ja, die kernenergie, dat is nou een van onze paradepaardjes, dat moeten we nou niet door die groene weg laten kapen.
Fausto.
Ik wil wel even nog zeggen dat er is natuurlijk goed om niet al te hard te zijn op alle standpunten en niet elke strijd te willen voeren. Maar je moet er ook voor waken dat het niet pure retoriek blijft zoals bij een Trump en er vervolgens geen enkele daad bij woord wordt gevoegd.
Ja, dat weten we dus niet.
Dat is de grote angst van alle nationalisten, dat het een soort Trump zal zijn die een hoop gouden bergen belooft. Of in dit geval een gouden muur, zeg maar. Maar helemaal niks doet.
Ja, maar het is één van de twee. Of je hebt een politicus, een partij die daar regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen. En dan kun je zien, hebben ze wat bereikt? Hebben ze iets gedaan? Of je hebt een nieuwe graspriet die nog niks heeft gedaan, maar ook nog niet kon, omdat hij nergens zat. En dan is het nieuwe, het frisse, altijd heel erg aanlokkelijk. Daar kun je natuurlijk niet aan verwijten, je hebt niks gedaan. En ja, en dan is het risico van de democratie. Ja, wat gaat hij dan uiteindelijk doen? Nou, dan kun je hem afstemmen na 4 jaar. Het is het inherent aan dit systeem.
Ja.
Ik zou toch nog wel op de kritiek van Reinoud nog wel in willen gaan. Die sprak eerder over de hele zware taal die Zemmour gebruikt als hij het over een conflict heeft tussen Fransen en niet-Fransen of de moslimwereld en Frankrijk. Frankrijk heeft honderden buitenwijken waarin de Franse staat zelf zegt dat ze daar de boel niet meer onder controle heeft. Veel linkse kritiek is die dan ook hoort van ja, dat wordt opgezweept, uitgebuit en dergelijke. Maar zelfs oud-president en oud-mensen vanuit de linkse, rechtse partijen, zoals bijvoorbeeld Hollande, die was voor Macron de minister-president van de Socialistische Partij, heeft in een van zijn in een boek over hem gewoon uit de doeken gedaan van ja, Frankrijk gaat op termijn uit elkaar vallen.
Ja.
Dus die kritiek dat wordt allemaal overdreven. Er is geen omwolking, er is geen cultuurbotsing. Dat vinden de machthebbers zelf niet. Alleen het verschil is natuurlijk dat Zemmour, die zegt er wat aan te willen gaan doen en die politiseert het. En de anderen die doen dat niet en doen er ook niets aan. En doen vervolgens alsof er niets aan de hand is. En proberen dat natuurlijk financieel en via allerlei wegen dat toch op onder de tafelkleed te schuiven.
Ik heb dan eigenlijk alleen nog één punt dat ik dan aan zou willen kaarten. Wat zouden wij zelf hiervoor zo moeten stemmen? En is dat dan strategisch? Want Le Pen krijgt ongetwijfeld ook nog een hoop stemmen. Ga je dan voor het veilige en hoop je dat er misschien eens een keertje Le Pen aan de macht komt en dat er dan verandering in Frankrijk komt? Of gok je erop dat de nieuwe kracht van Zemmour dan toch meer potentie heeft? Want het is een binaire keuze, want het zijn de presidentsverkiezingen. Waren het nou parlementaire verkiezingen en krijgt iemand toch wel zetels toegewezen, dan is het een ander verhaal. Het is hier een heel harde binaire keuze.
Dat is een moeilijke vraag.
Joost.
Nou ja, het is een beetje het prisoner's dilemma eigenlijk, hè? Ja. Een variant erop. Ik zou zeggen, hoeveel heb je te verliezen? Hè? Want wat dat betreft, zeker met het steeds zwakker wordende retoriek van Le Pen, als de retoriek al zwak is, wat zal het beleid dan wel niet zijn?
En het is een vrouw natuurlijk.
Ja, dat komt er nog bij.
Ja.
Dus ja, ik zal gewoon Zemmour stemmen. Niet alleen omdat ik natuurlijk ook mijn tenen stoot aan het economisch beleid van Le Pen. Dat komt er dan nog bij. Dus ja, ik zou gewoon Zemmour stemmen en hoop op het beste. En als dan in de tweede ronde twijfelachtig toch Le Pen wordt of wat dan ook, ja, dan moet het maar. Hè?
Ja.
Dus ik vraag ook van, los van die verkiezingen, van wat kan zo'n president überhaupt nog in een land als Frankrijk? In welke machtsverhoudingen komt hij terecht? We hebben al even gesproken over dat dat er toch nog een gedeelte van de industrie pro-Frans is. Wat toch wel anders is dan bijvoorbeeld in Nederland. Dat zal die zeker met zich meekrijgen. Er is nog wel iets van een gaullistische, dus een Frans-patriotische elite. Maar ja, hij zal natuurlijk, zo iemand als Zemmour zal natuurlijk tegenover de EU komen te staan. Tegenover Amerika.
Dan heeft hij bondgenoten nodig, elders in Europa.
Ja, het is natuurlijk van, waar komt zo iemand in terecht? Los van natuurlijk de vraag van, wat is je keuze bij de verkiezingen? En hoe zal het uiteindelijk uit gaan zakken?
Het zou wel een interessante ommedraai zijn van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, waarin Frankrijk een populistisch rechtse president heeft en Duitsland een linkse.
Ja. Maar toch, je zult op een gegeven moment, George, toch voor de keuze, althans jij niet, maar een Fransman komt voor de keuze te staan. En kijk, wat voor mij ook meespeelt is Marine Le Pen, die lijkt ook een beetje uitgeblust. Hè? Er gaat weinig energie van uit. Ze zit de hele tijd op dat economische op de economische standpunten en zo. Ja, ik denk dat ik ook voor Erik Zemmour zou gaan. Want ja, hij heeft in ieder geval wel een hoop energie achter zich. En hij zegt toch een hoop dingen waar ik het mee eens ben. Of je überhaupt van de democratie nog enige vorm van redding kunt verwachten, ja, dat is punt 2. Daar kunnen we het elders nog wel een keertje over hebben. Dus ja, ik denk toch dat het Zemmour zou worden.
Ja, ik denk toch dat we hier spreken vanuit Nederland. Wij staan niet voor die keus. Maar de keus die Nederlanders wel moeten maken, ook in het onderwijs, is veel meer aandacht hebben voor Duitsland, voor Frankrijk, voor de landen, voor Rusland, de politieke situatie hier. En nou eens ophouden met dat eeuwige capital watching. We moeten kijken hoe dat Amerikaanse beleid, wat wereldwijd is, in de Pacific speelt, overstretched is, hoe dat voor consequenties in Europa heeft. En daarbij, ik zal wel niet willen herhalen de belang van taalpolitiek, maar ik ben blij dat hier nu aandacht is voor ook interne politieke bewegingen van groot belang in onze grote buurlanden, die uiteindelijk bepalen welke kant de EU opgaat.
Nou ja, het is sowieso interessant hoe dat zich nu verder gaat ontwikkelen. Het valt op dat er echt vier sterke kandidaten zijn.
Macron een sterke kandidaat?
Ja, ik vind Macron toch, hij heeft toch Marine Le Pen verslagen. Ik vond het toch wel aardig in de debatten. Ook hij was vooral goed inhoudelijk. Dus, en daar heeft hij toch belangrijke tikken mee uitgedeeld toen. En hij staat natuurlijk nu ook aan kop. En ik verwacht toch eigenlijk wel dat hij, als hij op deze trend zich voortzet, dat hij gewoon opnieuw president kan blijven.
Laten we het niet hopen, maar ja, je weet het niet.
Het publiek, wederom een kritiek op de democratie, heeft een kort geheugen met de gilets jaunes en de rellen en dingen. De Franse economische situatie en dat allemaal onder Macron allemaal verslechterd.
Ik gok niet dat iemand die bij de gilets jaunes rellen aanwezig was, besluit om toch maar even Macron te stemmen.
Maar de
rellen, naarmate ze voortduurden, werden ook minder en minder populair. Hè? Dus het is niet alleen een kwestie van kort geheugen. Het is ook gewoon een kwestie van dat de gilets jaunes op een gegeven moment irritant
zijn. Gilets jaunes, hè? Gele, sorry. Niet de jongen.
Oh ja, sorry, Gilles Jean.
Dat is toch, de taalpolitiek heeft nog een grote taak voor exact. Zich op de Nederlanders wat Frans bereid te brengen.
Oh, nou dat kun je dan van mij al helemaal stellen.
Er is al veel te veel gebied verloren aan de Fransen, ze moeten maar lekker Nederlands leren.
dat is ook wel een hele mooie insteek. Goed, dames en heren, dank u voor het luisteren. Dit was Reactgesprek nummer 6. Met als onderwerp de kandidatuur van Éric Zemmour voor het presidentschap van Frankrijk. Bij deze nodig ik u graag uit voor het volgende Reactgesprek. Dat zal zijn over...
2 weken.
2 weken. Namens iedereen wens ik u alvast een zalig kerstfeest en een goede joelviering. Tot dan.